Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij onze nieuwe aflevering van Pelgrim in eigen land. Jawel, het moment is opnieuw daar om samen op weg te gaan. Samen op bedevaart te gaan. Want in deze komende afleveringen gaan wij samen op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Banneux, de Maagd der Armen. En dat is ze natuurlijk. Op 31 mei zijn we namelijk met honderden bedevaarders, in totaal 11 bussen die van over gans Vlaanderen vertrokken richting het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux, om er op een plechtige wijze ons jubeljaar te besluiten. Het jubeljaar naar aanleiding van 10 jaar Radio Maria. En natuurlijk dienen we daartoe bij Onze Lieve Vrouw te gaan, om haar te danken. Te danken voor het grote geschenk van Radio Maria, dat we in de afgelopen jaren hebben gekregen, en waar onze medewerkers, onze vele vrijwilligers, en natuurlijk u ook als luisteraar, vorm hebt aangegeven. Maar ook om er iets te ontvangen. Want Maria is vrijgevig. En wanneer we naar de Heilige Maagd gaan, dan krijgen we ook altijd iets. En ik ben ervan overtuigd dat een ieder die met ons is meegegaan, dat heeft gevoeld. De grote gave van de vreugde die Jezus Christus via zijn moeder aan ons schenkt. De komende afleveringen zijn dus een beetje anders dan gewoonlijk. Het wordt een verslag van de bedevaart die we samen hebben ondernomen, voor zij die meegegaan zijn, maar zeer zeker ook zij die van thuis uit hebben gevolgd. En zo waren er velen. Dat hebben we mogen horen aan de reacties. In deze aflevering zullen we dus samen ontdekken wat de geschiedenis is van Onze Lieve Vrouw van Banneux. Wat is daar nu eigenlijk gebeurd? In welke tijd moeten we dat plaatsen? En waarom is Onze Lieve Vrouw daar de Maagd der Armen geworden? Wat heeft ze gezegd? Wat is het belang van haar boodschap? Op het einde van deze aflevering gaan we in gesprek met een van onze collega's, die eigenlijk heel veel werk doet achter de schermen. Onder andere is hij verantwoordelijk voor het magazine Porta Fidei, die velen van u kennen en ontvangen in uw brievenbus. Dat is één van de zaken die hij doet. Verder was hij voor deze bedevaart een van de verantwoordelijken in de organisatie. Want daar komt natuurlijk heel wat bij kijken. We gaan het met hem daar straks nog over hebben. Maar ik neem u vandaag mee in de geschiedenis van de verschijning van Onze Lieve Vrouw in Banneux. Eerst is het goed om even te gaan kijken naar de context van de verschijningen. In welke situatie is dit nu gebeurd? Want Maria die verschijnt natuurlijk niet zonder reden. Ook altijd in een concrete situatie, in een concrete tijd. Wanneer we kijken naar de verschijningen van onze lieve vrouw over de hele wereld, dan ontdekken we dat steeds weer opnieuw. Op een heel concreet moment in de geschiedenis, op een bepaalde gebeurtenis, dan komt onze lieve vrouw en verschijnt ze. In het geval van Notre-Dame de Banneux, onze lieve vrouw der armen, gebeurt dat tussen 15 januari en 2 maart 1933, dus niet gedurende een hele lange periode. En er zijn 8 verschijningen aan Mariette Bécot. Slechts 80 woorden worden uitgesproken door onze lieve vrouw. En de rest van haar boodschap heeft zich vertaald in concrete en onthalende handelingen. Een uitnodiging met haar hand, haar glimlach, haar zachtheid en nederigheid, een stil gebed, direct oogcontact, het naar de bron brengen door achteruit te stappen, het toevertrouwen van een geheim en een zegening. De verschijningen en de boodschap van de Maagd der Armen, waarvan elk jaar een deel wordt herdacht in de gebedsweg, zijn gekomen tijdens een moeilijke politieke periode van de geschiedenis van Europa. De vernietigende stroming van het nazisme was reeds onderhuids aanwezig in het naburige Duitsland. En Maria komt voor de eerste maal naar Banneux op 15 januari 1933. Amper 15 dagen later zal Adolf Hitler op 30 januari aan de macht komen in Duitsland als kanselier. En zo kwam Europa beetje bij beetje in een grote duisternis terecht. De economische en financiële crisis, die was begonnen in 1929, liet op een pijnlijke manier haar uitwerkingen voelen, vooral bij de eenvoudige, de arbeidersfamilies. Zij werden het eerste slachtoffer. En net zoals vandaag was er ook veel onzekerheid betreffende de toekomst bij de families en bij de alleenstaanden. In de kerk werd eerwaarde heer Louis Jamin, een toenmalige jonge priester van het bisdom Luik, naar het afgelegen Banneux gestuurd, een klein dorpje zonder betekenis in de blauwe Ardennen. Eigenlijk omdat hij in een depressie verkeerde en veel twijfels had over zijn geloof en zijn roeping. Eigenlijk was het doel om hem terug gezond te maken. Ook hij bevond zich in diezelfde duisternis, net zoals veel priesters en gelovigen vandaag zich in diezelfde duisternis bevinden. Een dodelijke ideologie kan makkelijk aarden daar waar de mensen zich bevinden in een economische crisis, in onrust, in armoede, in miserie. Wel, het is in die context dat de hemel opengaat in Banneux, in 1933. En vandaag nog, om aan alle naties nieuwe hoop te geven, om de gewetens wakker te maken, ten overstaan van de ware bron, Jezus Christus. De Maagd der Armen komt in Banneux als een profetes om de zieken, de armen, alle naties naar de ware bron te leiden. Naar Jezus Christus zelf, haar Zoon. Onze God, onze Heer, die voor ons gestorven is op het kruis. In totaal zijn er dus 8 verschijningen. We beginnen bij de eerste verschijning, die plaatsvindt op zondag 15 januari. Het gaat er die zondagavond heel gewoon aan toe bij de familie Bécot. Men volgt het dagelijks verloop. De kinderen naar bed helpen en dan zelf genieten van de welverdiende nachtrust. Ze kennen de gezellige avonden van veel gezinnen niet. Vader brengt de kleine Simon naar bed. Moeder heeft nog de handen vol met de anderen en Mariette zit bij het raam naast het wiegje van het zieke broertje René. Ze leerde al vroeg moedertje spelen en deed dat ook nu, terwijl ze af en toe naar buiten tuurt. En haar broertje, Julien, komt maar niet thuis. Onder het laken heen, dat als gordijn dient, staart ze alleen in de duisternis, tot plots, bij een zoveelste blik, haar ogen als het ware vastgespijkerd worden op een mooie dame in een helder licht. Ze blijft een tijdje kijken en schuift dan de petroleumlamp opzij om nog scherper te zien. De dame schittert nog mooier. Spontaan haalt het meisje de rozenkrans boven. Ze had die eens gevonden op de weg naar Tancremont en ze bad er regelmatig wat aan. Dit keer bidt ze wel anders, met veel aandacht en ingetogen. Als ze echt zeker is van de aanwezigheid van de dame, roept ze moeder en beschrijft meteen wat ze ziet. Dat wekt de spot van moeder Bico op. Je bent wat gek. Het zou wel eens de heilige maagd kunnen zijn. Maar Mariette is vast overtuigd en repliceert, ja, het is de heilige maagd. Ze is zo mooi. Nu moet moeder wel naar het raam om te kijken. Er is een licht en daarin een mensengestalte. Nog een paar ogenblikken kijkt ze toe en schreeuwt dan bang. Het is een spook. Ze laat het laken vallen en vlucht weg. Bij Mariette verdwijnt alle vrees. Ze voelt zich nog sterker aangetrokken tot het gebed. Als de dame dan de handen opent en haar met de rechter wijsvinger en een ongewoon lieftallige glimlach wenkt, wil Mariette er meteen naartoe gaan en zegt dit aan haar moeder. Maar dat is te veel voor moeder Bico. Ze verbiedt haar dochtertje buiten te gaan en doet, veiligheidshalve, de deur op slot. Mariette keert dan maar vlug terug naar het raam. Buiten heerst opnieuw de duisternis. Het meisje neemt opnieuw haar toevlucht tot het gebed. De rozenkranskralen glijden langzaam tussen haar vingers, terwijl haar ogen naar buiten gericht blijven. Ze verlangt ernaar de dame terug te zien. Over het wondergebeuren werd die avond met geen woord meer gerept. Moeder is vlug aan haar schrik bekomen, maar zwijgt toch liever, en vader is trouwens bij het bed van Simone in slaap gevallen. Ze wekken hem niet. Julien komt kort daarna terug thuis. Mariette vertelt hem dat ze wat moois gezien heeft, maar de knaap haalt met een spotlachje de schouders op. Hij is moe en verlangt naar zijn bed. Nauwelijks 1 uur later is het gezin in een diepe slaap gedompeld. De tweede verschijning. Woensdag 18 januari 1933. Het wordt 7 uur in de avond. Mariette gaat naar buiten. De dame schitterde nog feller en was nog mooier dan bij de eerste verschijning. Ze bevond zich op een wolkje dat op rook geleek en was een weinig boven de grond verheven. Tijdens de eerste verschijning waren de handen voor haar borst gevouwen en naar beneden gericht. In de tweede verschijning echter naar boven. Haar lange witte kleed reikte tot aan het wolkje, maar toch was de rechtervoet zichtbaar, met daarop een gouden roos. Ze droeg een hemelsblauwe gordel, en heel haar lichaam was omgeven door licht. Een aureool van stralen rond het hoofd maakte haar alsnog majestueuzer. Haar hoofd was lichtjes naar links gebogen, zodat de dame zich naar het kind scheen toe te neigen. Bovendien glimlachte zij vriendelijk en hield haar ogen ononderbroken op het kind gericht. Aan de rechterarm droeg zij een rozenkrans waarvan het kruis schitterde als goud. Mariette was na een lange tijd naar de dame te hebben gekeken opgestaan, omdat deze haar wenkte met de rechterwijsvinger. Ze volgde haar, terwijl de dame achterwaarts op het wolkje voortgleed. "Zij roept me," zei ze. Mariette valt op de knieën met een harde klap, bidt, staat terugrecht en gaat richting Tancremont op het teken van de dame. Na 50 meter valt ze opnieuw op de grond. Opnieuw op het teken van Maria staat Mariette op. Opnieuw 50 meter verder gebeurt hetzelfde. Ze valt voor een derde maal. En staat voor een derde maal opnieuw op en voelt geen pijn, ondanks het harde vallen op de grond. Mariette gaat vervolgens richting de bron, waar Maria vraagt: "Steek je handen in het water. Deze bron is voorbehouden voor mij." De stem van de dame was met zoveel aandrang vervuld dat ze er dadelijk moest op ingaan. Ze kon haar niets weigeren en dompelt zonder enige aarzeling haar handen in het water, terwijl haar rozenkrans van de rechterarm in het water glijdt. Terwijl ze dit doet, horen de ooggetuigen die haar hebben gevolgd, een drietal, horen Mariette de woorden van Maria herhalen: "Deze bron is voorbehouden voor mij." Voor Maria opsteeg en langzamerhand in het licht verdween, zei ze nog: "Goede avond en tot weerziens." En Mariette antwoordde: "Goede avond, tot weerziens." Een dag later, op donderdag 19 januari 1933, is het opnieuw 7 uur in de avond. Het was bar koud, maar onvermurbaar en ondanks de waarschuwingen van haar familie om toch maar niet naar buiten te gaan in deze temperaturen, stapte Mariette naar buiten, gedreven door een heel diep verlangen om de dame terug te zien. Met een oude overjas over het hoofd en knielt in de hof in de sneeuw op dezelfde plaats als de avond ervoor. De getuigen zullen later verklaren dat Mariette zei: "O, daar is zij." En Maria verscheen, zoals de avond ervoor, aan Mariette, waarop ze vroeg: "Wie zijt gij, mooie dame?" "Ik ben de maagd van de armen," antwoordde de heilige maagd, waarop de ooggetuigen haar hoorden zeggen: "Ah, de maagd van de armen." Mariette staat vervolgens recht en gaat naar de uitgang van het tuintje. Ze gaat de weg op, knielt 2 maal en bidt, en vervolgens een derde halte bij de bron om daar, naar het water toe te gaan. Zo volgt ze dus de heilige maagd Maria, die opnieuw achterwaarts naar de bron toeging om opnieuw plaats te nemen boven de bron, net zoals in de eerste verschijningen. Mooie dame, u hebt gisteren gezegd, deze bron is voorbehouden voor mij. Waarom voor mij? En Mariette brengt beide handen voor haar borst, terwijl Maria antwoordt. Deze bron is voorbehouden voor alle volkeren, om de zieken op te beuren. En de getuigen horen Mariette herhalen, voor alle volkeren, voor de zieken. Uiteraard is dit gebeurd in het Frans, in een Waals dialect ook, dat Mariette sprak. En bij het uitspreken van het Franse woord nation, naties of volkeren, splitst het meisje het woord in drie uiteen. Na-si-yon, daar ze het woord niet kende. Ook het woord soulager begrijpt ze niet. De heilige maagd glimlachte op zulke wijze dat Mariette eruit afleidde dat zij iets heel goeds beloofde. Maria zei tot slot, ik zal voor je bidden. Tot weerziens. Waarop Mariette zei, dank u, ik zal voor je bidden, tot weerziens. Opnieuw een dag later, vrijdag 20 januari 1933. Mariette Bécaud had geen goede nacht. Moe en ziek bleef ze bijna de hele dag in bed. De kapelaan bezocht haar rond 10 uur. Op raad van de kapelaan en van andere vrienden van de familie wou de vader van Mariette haar aanvankelijk verbieden om in zulke toestand opnieuw naar buiten te gaan. Maar de vastberadenheid van het meisje en haar tranen bij het horen van het verbod konden het hart van de vader toch overwinnen en hij liet haar 's avonds opnieuw naar buiten gaan. Die avond zullen er reeds 13 ooggetuigen aanwezig zijn. Mariette knielt om 7 uur opnieuw neer om te bidden op dezelfde plaats als de vorige avonden. O, daar is zij. Maria nam vervolgens plaats op een paar meter van haar af. Mariette zei, wat verlangt u, mooie dame? En Maria antwoordt, ik zou een kleine kapel willen. Waarop de getuigen Mariette hoorden antwoorden, o, een kleine kapel. Daarop strekte Maria haar handen over het kind uit en maakte met haar rechterhand een kruisteken. Mariette zag haar nog vertrekken, maar niet opstijgen. Tot grote ontsteltenis van de getuigen buigt Mariette plots voorover en stuikt vervolgens ineen en blijft bewegingsloos op de grond liggen. Het kind is bewusteloos. In paniek draagt men haar naar binnen en legt haar op een bed waar ze al snel terug bij bewustzijn komt. En vervolgens duurt het niet lang of ze valt in slaap. Dit was dus de vierde verschijning van Maria aan Mariette Bécaud. Maria zou vervolgens maar liefst 22 dagen wachten alvorens opnieuw aan Mariette te verschijnen. U kan het zich voorstellen, de twijfel, het ongeloof van de omstaanders slaat toe. Spotternij, onverschilligheid, een lijdensweg voor het kind. Zo laat ze zich ontvallen. Als ik geweten had wat nog ging volgen, dan had ik niets gezegd. Dan zou ik zelf een kleine kapel gebouwd hebben in de tuin. Mariette zou in die dagen een bezoek brengen aan de kapelaan, hem alles vertellen en deze zou alles nauwkeurig neerschrijven. Hij gaf haar ook een zegen van Sint-Jan om enige diabolische tussenkomsten en lichamelijke stoornissen af te wenden. En probeerde haar vervolgens duidelijk te maken dat, daar Maria haar had gezegend, het was afgelopen en dat het einde van de gebeurtenissen in Banneux zou betekenen. Mariette was ontroostbaar en de tegenkanting van de medeparochianen, dorpsgenoten en ook vanuit de kerkelijke hiërarchie werd groter. Ze bleef echter verlangend uitkijken naar de terugkomst van de maagd en blijft weer wind en duisternis trotseren, om steeds op hetzelfde tijdstip in de avond, wachtend in haar tuintje, uit te kijken naar de schitterende dame, terwijl ze zachtjes haar weesgegroetjes bad. We schrijven 11 februari 1933, 22 dagen na de vierde verschijning. Het wordt opnieuw 7 uur in de avond. Mariette maakt zich klaar voor het gebed. Ze knielt opnieuw op de gewone plaats en bidt in die houding een volledig rozenhoedje. De andere aanwezigen bidden geknield met haar mee. Steeds zijn er een klein aantal mensen die aansluiten bij het avondgebed. Ze staan allen recht en Mariette nodigt hen allen uit tot een tweede rozenhoedje. Bij het vierde tientje van dat tweede rozenhoedje valt ze met beide knieën plots op de grond en de ooggetuigen volgen haar. Ze richt zich op en gaat naar het tuinhek toe. Met gevouwen handen schuift ze voort, de ogen licht naar boven gericht. Op vragen van de ooggetuigen reageert Mariette niet. Ze lijkt hen niet te zien en loopt hen zo voorbij. Ze stopt opnieuw 3 maal op de weg naar de bron en bitter duidelijk hoorbaar. Met strakke blik, ogen wijd open zonder knipperen, een verbazingwekkend gezicht. Bij de bron bidt ze ongeveer 10 weesgegroetjes alvorens ze de handen in het water dompelt. Daarna maakt ze met het kruisje van haar rozenkrans het kruisteken en bidt nog even. Maria sprak toen tot haar. Ik kom het lijden verlichten. Tot weerziens. Waarop Mariette antwoordde: Dank u, dank u. Vervolgens stond ze op en begon te wenen, overmand door wat haar was overkomen. Het is ook in deze periode dat Mariette haar eerste communie zou mogen doen, iets dat haar met een mateloze vreugde vervulde. Opnieuw zou Maria haar de volgende dagen laten wachten. Het wordt 7 uur 's avonds. Na de vijfde verschijning hebben 20-tal personen zich toch verzameld in het tuintje van de Becots. Mariette komt naar buiten en begint vol verlangen het eerste rozenhoedje te bidden. Kijkt wachtend in de richting van de sparretoppen. Er volgt een tweede en een derde rozenhoedje. Daarna blijft ze onbewogen naar beneden kijken tot ze haar tranen niet meer kan onderdrukken. Ze beseft dat de dame deze avond niet zal komen en keert terug naar huis. Dit zou zich een aantal dagen herhalen. Opnieuw zouden de aanwezigen al snel hun interesse verliezen. De twijfel en de achterklap nemen opnieuw toe. Vier dagen na de vijfde verschijning, op woensdag 15 februari, zijn er om 7:00 s'avonds slechts 3 dames aanwezig bij het avondgebed dat Mariette trouw blijft bidden. 2 van hen waren gewoon meegekomen met 1 dame die wel geloof hechtte aan de gebeurtenissen in Banneu. De anderen waren eigenlijk niet echt geïnteresseerd. Toch waren ze zeer onder de indruk van de ingetogenheid waarmee het meisje het rozenhoedje bad. Ze bidt een eerste, rozenhoedje begint een tweede, maar houdt plots op bij het begin van het derde tientje. Ze heft daarbij het hoofd op en stelt de vraag: Heilige Maagd, meneer de kapelaan heeft me gezegd u om een teken te vragen. 3 minuten stilte gaan voorbij voor de ooggetuigen, maar in deze tijd spreekt Maria tot Mariette met een mooie glimlach en zegt: Geloof in mij, ik zal in u geloven. Bid veel. Tot weerziens. In deze tijd heeft Maria nog echter andere zaken gezegd. Zij heeft een geheim meegedeeld aan Mariette dat ze aan niemand mocht doorvertellen. Niet aan papa, niet aan mama, niet aan de kapelaan of de bisschop. En dus we kennen de inhoud van deze specifieke boodschap niet. Mariette bidt nog verschillende weesgegroeten groeten hierna met een trillende stem en onderbroken door snikken. Ze laat het hoofd hangen en geeft zelfs geen antwoord op het moment dat haar moeder haar aanspreekt. De huishoudster van de kapelaan richt haar uiteindelijk op en vraagt waarom ze huilt. En ze antwoordt: omdat ze heen gegaan is. De uitspraak van Maria: ik zal in u geloven, werd met heel veel sceptisch en ongeloof onthaald door de kapelaan en de andere parochianen. Zoiets kon Maria nooit gezegd hebben. Bovendien, u hoorde Mariette ook vragen om een teken dat haar was gevraagd door de kapelaan. Daar heeft een gesprek plaatsgevonden waarin dat de kapelaan zei van: vraag dan aan de dame een teken. Nu, Mariette die begreep niet goed wat de betekenis was van dat specifieke woord, maar heeft het gewoon herhaald in haar spreken tot Maria. Zo vindt dus de zesde verschijning plaats op woensdag 15 februari. Opnieuw zullen er enkele dagen voorbij gaan. Het geloof in de verschijningen die plaatsvonden in Banneu blijft gedurende een hele tijd nog zeer beperkt tot een zeer kleine groep ook. Dus er zijn nooit heel veel mensen aanwezig geweest bij deze wonderlijke gebeurtenissen in Banneu, hoewel er altijd wel ooggetuigen bij geweest zijn. Op maandag 20 februari ligt er opnieuw veel sneeuw. We bevinden ons nog altijd in de winterperiode. En er zijn 3 personen uit Banneu aanwezig en 5 personen uit Luik om 7:00 s'avonds. Het moment opnieuw waarop Mariette trouw begon met de bidden van het rozenhoedje in de tuin. Na het tweede rozenhoedje valt Mariette brusk op de knieën. Ze spreidt de armen open en bidt met een stemverheffing op een sneller ritme. Mariette staat op, draait zich naar het tuinhek toe en ze lijkt zich opnieuw niet bewust van haar omgeving. Ze ziet de mensen niet die zich rond haar bevinden. Sommigen moeten zelfs uit de weg gaan op het moment dat zij op weg gaat naar de bron. Dezelfde bewegingen als de voorgaande verschijningen herhalen zich. 3 knielen onderweg om dan bij de bron in een rechte hoek naar de wegrand te glijden, de handen in het water te steken en een 10 weesgegroetjes te bidden. Deze keer zei Maria haar bij de bron de volgende woorden: mijn lief kind, bid veel. Tot weerziens. Het was ook de eerste keer hier dat Maria ophield met glimlachen na het uitspreken van haar woorden, iets wat Mariette ook was opgevallen en dat ze later na deze verschijning zou verklaren. En opnieuw zouden er 13 dagen voorbij gaan, opnieuw sloeg de twijfel toe bij velen en het geloof in de verschijningen in Banneu bleef dan ook zeer klein. Maar Mariette houdt vol, iedere avond, en blijft vurig uitkijken naar de terugkomst van de dame. De dame had immers gezegd, tot weerziens, dus Mariette wachtte geduldig. Donderdag 2 maart. 7:00 PM, het is al donker, en buiten heeft een stortregen die reeds sinds de namiddag naar beneden kwam de omgeving in één natte bedoening veranderd. Ondanks dit vreselijke weer ging Mariette naar buiten, samen met enkele ooggetuigen. Een van hen zou een paraplu boven het meisje houden op het moment dat ze begint te bidden. Zeer devoot en ingetogen bidt ze 2 rozenhoedjes. En tijdens het derde valt haar gebed plots stil. Het hield ook plots op met regenen en de sterren werden zichtbaar. Mariette strekt de handen uit en kijkt gedurende 4 minuten zeer strak voor zich. Ze blijft de weesge groetjes bidden op een versneld tempo en er volgt een korte stilte waarop Mariette vervolgens vurig zegt ja, ja. Ze staat onmiddellijk op, ze wil ook onmiddellijk vertrekken, maar valt terug op de knieën om zich dan al wenend op de grond te storten. Maria heeft aan haar gezegd tijdens deze 8e en laatste verschijning: ik ben de moeder van de Verlosser, moeder van God. Bid veel. Adieu. En Mariette spreekt met veel moeite, snikkend nog enkele weesge groetjes uit, en de omstaanders dragen vervolgens Mariette naar binnen. Dit zijn de 8 verschijningen van Onze Lieve Vrouw, de Maagd der Armen, aan Mariette Becot in het jaar 1933. Het begin van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneu. De kleine kapel zou al snel uitgroeien tot het grote heiligdom dat het vandaag is en waar wij te gast mochten zijn met Radio Maria. Jawel, met maar liefst 900 bedevaarders waren we daar bij Maria om haar te danken voor de radio, voor haar bescherming, voor alles wat we hebben mogen ontvangen en zeker ook om zelf iets te gaan afgeven bij Maria. Een klein cadeau, een gebed, een moment van bij haar zijn, van iets af te geven aan haar. Het heeft ons de mogelijkheid gegeven om te blijven stilstaan bij die wonderlijke geschiedenis van de 8 verschijningen van de heilige maagd Maria in Banneu. En we hebben zo enkele van die verschijningsplaatsen in ons land. We denken uiteraard bijvoorbeeld ook aan Onze Lieve Vrouw van Borain, waar we al eerder naar gepelgrimeerd hebben in Pelgrim in Eigen Land en waar, dat zal u ook ontdekken in een van de interviews in deze afleveringen, een link te vinden is tussen beide heiligdommen. Wat heeft dat te maken met elkaar? Dat ontdekt u in een van de interviews die we mochten hebben en dat was met de rector van het heiligdom, eerwaarde heer Leo Palm. Maar dat ligt nog voor ons, want we hebben nu wel de geschiedenis kunnen overlopen. We gaan zo meteen in gesprek gaan met mijn collega Joris om wat meer te ontdekken over wat er komt kijken bij de voorbereidingen. En we gaan deze aflevering besluiten met een mooi weesgegroet. En daarmee zullen we dan de volgende aflevering aan boord van de bus gaan en op bedevaart vertrekken met al die mensen naar Onze Lieve Vrouw van Banneu.
Tota pulchra es Maria, tota pulchra es Maria, et macula originalis, non est in te. Non est in te. advocata peccatorum. O Maria,
O Maria,
Virgo prudentissima,
Mater clementissima,
zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, beste medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Ja, we gaan op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. We hebben ondertussen het wonderlijke verhaal van de 8 verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Banneu kunnen horen. Maar om zo'n bedevaart te organiseren, waar ongeveer 550 mensen via bussen ter plaatse moeten geraken en een heel programma moeten doorlopen, daar komt heel wat bij kijken. En ondertussen is mijn collega Joris Abt bij mij komen zitten. Je bent onder andere verantwoordelijk voor Porta Fidei, en dat zullen de mensen ongetwijfeld wel kennen. Je bent het grafisch talent achter het mooie magazine dat we iedere maand kunnen uitsturen. En je doet natuurlijk ook nog veel meer. Kan je misschien beginnen met jezelf kort voor te stellen, en dan gaan we het ook wel eens hebben over wat er zoal komt bij kijken bij het organiseren van zo'n grote bedevaart.
Ja, ik wil natuurlijk eerst dag zeggen aan de luisteraars. Ja, kort voorstellen. Ik ben eigenlijk begonnen bij Radio Maria als een vrijwilliger, en als vrijwilliger voor de Porta Fidei. En het is op die manier dat ik meer en meer betrokken ben geworden met Radio Maria. Ik heb ook, zoals vele luisteraars, met de verjaardagen meegevierd. En dan kwamen we wel voor de viering. En dat was de manier om verbonden te zijn met de radio. Als je natuurlijk als vader en als je aan het werk bent, heb je minder tijd om naar de radio te luisteren. Maar ik was zeker heel die tijd ook verbonden. En dan is er mij de kans gegeven om eigenlijk voor het werk dat ik al deed, plus dan nog andere taken, voltijds te komen werken voor de radio. En dat is ondertussen toch ook alweer enkele jaren.
Inderdaad, enkele jaren dat we jou hier in het team mogen rekenen. We zijn ondertussen al goed gegroeid en een tiental mensen zijn momenteel aan het werk voor Radio Maria. Fulltime, het moet toch wel gezegd worden. Het is een volledige dagvullende taak. Een van de zaken waarvoor je bent gevraagd was natuurlijk inderdaad hetgeen wat je al deed. Dat is de Porta Fidei. Kan je even aan de mensen die nog niet weten wat de Porta Fidei is, uitleggen wat het is? En wat komt er eigenlijk bij kijken om de Porta Fidei te maken?
Ja, de Porta Fidei is natuurlijk vooral een ledenblad. Dus de bedoeling, de band met de luisteraars ook op via een tijdschrift te verstevigen, en dat vooral door hen te informeren. Informeren over de programmatie van de radio, maar ook te informeren over alles wat er ruilt en zeilt. Alles, zeker zoals een bedevaart, een grote evenement, om daar een verslag van te maken, een reportage of zo. En ook dingen aan te kondigen. Ja, de marathon, de bedevaart, ook de welgezinde dagen, bepaalde vieringen, zoals de verjaardagen, maar ook gebedsmomenten. De belangrijke gebedsmomenten, speciale gebedsmomenten vanuit de wereldfamilie, die worden ook aangekondigd. En ook nieuwe programma's worden uitgelegd, wat de inhoud zal zijn, wat de inhoud van de catechesis zal zijn ook. Dat komt ook altijd aan bod natuurlijk.
En niet te vergeten, de vele interviews met onze vrijwilligers en luisteraars die we er ook in kunnen terugvinden.
Ja, en dat was natuurlijk vooral het laatste jaar het geval, waar we uitgebreid de vrijwilligers aan bod hebben, of aan het woord hebben gelaten. Ook teruggeblikt over al wat ze al, in dankbaarheid voor wat ze die 10 jaren voor Radio Maria hebben betekend. En daarom, het was echt op zijn plaats om al die mensen dit jaar aan het woord te laten.
Wat ook een van de zaken is die mij zelf ook altijd opvalt als ik de Porta Fidei open doe, zijn de prachtige kleuren, het feit dat het een volledig kleurenmagazine is, maar ook de prachtige foto's natuurlijk.
Ja, daar wordt voor het verslag van de activiteiten wordt er natuurlijk gewoon uit het archief of de database gezocht naar mooie foto's. En ja, natuurlijk voor de andere dingen wordt er gezocht vaak naar kunstfoto's. Daar wordt echt wel tijd in gestoken om dat ook kwalitatief in het boekje te kunnen zetten. Ja, ja, dat de foto's de goede resolutie hebben en dat ze de goede kwaliteit hebben, ja.
Wordt ook heel sterk overgewaakt natuurlijk, de kwaliteit. Over de kwaliteit gesproken, de kalenders, hè, dat is nog zoiets waar jij je helemaal mag op gooien als de tijd daar is. Ik denk aan de vaste kalender, ik denk aan de adventskalender. Daar ben je ook voor verantwoordelijk.
Ja, ja. Ik mag altijd de periode al een beetje op voorhand beleven. Als ik dus de adventsperiode of de vaste periode, je begint daar al een maand of twee op voorhand aan, voordat het zover is. En dus je kan die periode eigenlijk al vooraf voorbereiden en dan meebeleven natuurlijk met de hele kerk. Dat is altijd wel een verdiepingsmoment voor mezelf ook, om ja, die teksten te leren kennen of opnieuw te leren kennen en dan daar iets mee te doen om een kalender te maken waar ook genoeg inhoud in zit en ook dat iedereen die het leest voeding heeft om een goede vaste of een goede adventsperiode te beleven.
Ja, en dan komt er zo een evenement langs voor het besluiten van ons jubeljaar. Dat is niet een onbelangrijk moment, dat is heel belangrijk zelfs. Daar komt enorm veel bij kijken om zo'n bedevaart geregeld te krijgen. Wat zijn zo de elementen waar je zelf hard hebt moeten opwerken om dat voorbereid te krijgen? Kunt u daar een idee van geven? Wat komt daar nu bij kijken om dat te regelen?
Ja, ik zou zeggen, het begint eigenlijk met een idee of zo. Het project dat groeit bij medewerkers, bij de radio. En dat idee dat leeft op een bepaald moment en dan herken je daar ergens de roep in van onze lieve vrouw, van kom met de radio naar Banneu. Wij hebben de vraag gehad van een luisteraar van, ja, ik kan die bedevaart niet meer. We zijn zoveel jaren, er is een traditie bij ons, we zijn zo vaak naar Banneu geweest, zou je dan niet met de radio kunnen voortzetten? En dan, ja, luister je daarnaar, dan begint dat te groeien. En op een bepaald moment zeg je, ja, daar is een appel, en dan ga je daar op in. En dat is eigenlijk belangrijk, want de bedevaart naar Banneu, dat is ook een beetje elke bedevaart is een beeld van het leven. Maar de bedevaart naar Banneu is eigenlijk ook een beeld van de radio. In de zin van, je gaat op weg op een uitnodiging van Maria. En daar begint het mee. Ergens voel je geroepen als radio om naar Maria toe te gaan, om daar de dankbaarheid, omwille van haar van 10 jaar radio, om die, of onze dankbaarheid vanuit de radio te tonen. Daar begint het mee. En dan, ja, dan ga je verder. Dan ga je bijvoorbeeld kijken naar bevriende parochies, bevriende gebedsgroepen die mee willen achter dat project gaan staan. En zo zijn we 3 jaar geleden al op bedevaart geweest met een aantal parochies die verbonden waren met de radio, ook met gebedsgroepen die verbonden waren met de radio. En ja, dat was een succes eigenlijk ook. Hè. Er kwam heel veel antwoord op vanuit die groepen. En dan, ja, dan hadden we natuurlijk voor ons 10-jarig bestaan ook heel graag terug naar Banneu gegaan. Ik denk dat we na de eerste bedevaart echt de intentie hadden om ieder jaar naar Banneu te gaan, maar natuurlijk is daar corona tussen gekomen. En dan is de datum van 31 mei naar voren geschoven voor de viering van het jubeljaar. En dat was eigenlijk toch nog altijd met een zekere twijfel, maar ja, dan denk je, dat zou toch een mooi cadeau zijn om aan onze lieve vrouw te schenken, om ja, voor 10 jaar radio met heel veel mensen naar Banneu te kunnen gaan. En dus dan hebben we eigenlijk een heel jaar op voorhand al extra parochies beginnen bezoeken. En dan ook om hen uitgenodigd om samen met ons mee op bedevaart te gaan. En zo zijn we eigenlijk nog in 10 parochies. Je hebt daar ook het verslag van altijd gehad in de Porta Fidei, van de reportage van onze parochiebezoeken, die we eigenlijk gedaan hebben in voorbereiding van de bedevaart. En zo zijn we uiteindelijk met 11 bussen toch naar Banneu kunnen gaan. En als ik het goed gehoord heb, dan waren we met 900 bij de Eucharistieviering. Ja.
Er komen natuurlijk inderdaad heel praktische zaken bij kijken. Nu, goed, 11 bussen die moeten vertrekken vanuit Vlaanderen, moeten allemaal op een of andere manier op één punt samenkomen in Banneux. Hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk? Hoe begin je daaraan?
We hadden dan de parochies vastgelegd, welke parochies zouden willen meedoen aan ons project. En dan begin je eigenlijk met de concrete organisatie. Je begint een busroute uit te stippelen, vertrekuren, ook het programma van de dag vast te leggen. En dat wordt dan besproken met de betrokken mensen van de parochies, of dat haalbaar is en of dat ze daar mee akkoord kunnen gaan. Als dat vast ligt, dan wordt er een flyer gemaakt met alle informatie op. En dan ook natuurlijk met de manier van inschrijven. Als dat klaar is, dan kan dat naar de drukker en dan kunnen we beginnen reclame maken. En dan moet je toch ook heel wat tijd op voorhand mee beginnen. Dus eerst met dat drukwerk en dan het drukwerk verspreiden. En we hebben daar eigenlijk voor deze bedevaart heel ruim voor ingezet. We hebben eigenlijk alle parochies van over heel Vlaanderen aangeschreven met de informatie en met onze flyer, met de vraag ook onze flyer en onze affiche te verspreiden. Wat maakt dat er eigenlijk heel wat respons gekomen is, heel veel inschrijvingen, en dat het tot op de laatste week eigenlijk heel druk geweest is om nog alle inschrijvingen te verwerken, om te zien waar er nog een plaatje was op een bus. Ook nog om de busroutes eventueel aan te passen, om de keuken in te lichten, want ineens waren er te weinig borden voorzien. En dan moest dat dus ook nog allemaal aangepast worden, dus dat was nog een hele drukke week. En dan kwam dan onze hemelvaart er nog tussen, maar ja, daar konden we ons echt niet laten mee. Ik kon niet zeggen, nu neem ik vrij, want dinsdag is de wedevaart. Dus ja, dus de laatste dagen is dat eigenlijk de finale hand gelegd.
Ja, we hebben alleszins jouw deur plat gelopen, letterlijk in die dagen. Hè, want veel e-mails, veel telefoons die binnenkomen. Ook een taak van de redactie. En trouwens aan iedereen die hier werkt, is om echt te proberen om de telefoon te bemannen. En zo goed mogelijk de mensen te helpen. Ja, dat is 900 keer dank u wel, denk ik, hè, voor het vele werk dat niet enkel jij, maar jij was toch wel een van de hoofdverantwoordelijken binnen ons team om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Het doet mij ook zo denken aan Maria. Ik kan mij voorstellen, als Jezus met 7 vrienden thuis kwam, dat ze ook van alles nog moesten regelen en geregeld krijgen. Mama's zullen het ongetwijfeld herkennen. Wat was voor jou jouw eigen ervaring nu om... Want je hebt al dat werk gedaan, om dat nu tot voltooiing te zien komen bij Maria. Wat was uw ervaring?
Natuurlijk beleef je die dag helemaal anders dan de gemiddelde bedevaarder, omdat je ergens ook een zekere spanning voelt. Ik heb natuurlijk naar die dag uitgekeken, ook met dezelfde intentie waarmee het begonnen is. Hè? Dus uit dankbaarheid ook, dat we als geschenk kunnen geven aan onze lieve vrouw. Maar het had ook gezegd van... Kijk, het zul jij toch moeten zijn die de mensen bijeenbrengt, want ik zie dat anders niet goed komen. En anders was het ook niet goed gekomen. Dus daar zijn we wel open en duidelijk in. Maria brengt ons bijeen en het is haar bedevaart ook. Persoonlijk heb ik het meeste genoten van de kruisweg in het bos. Dat was een moment van rust eigenlijk voor mij. Ja, we waren aan het wandelen met een goede 100, denk ik, of nog iets meer, die allemaal al wandelend de kruisweg hebben gevolgd. En het domein van Banneux is natuurlijk een heel mooi domein, met heel veel groen. En de kruisweg is gelegen midden in dat groen. Het was een prachtige dag eigenlijk, zowel met zon als regen, maar op dat moment was het heel mooi weer. En je merkte, er was heel veel... Devotie ook. Mensen waren heel blij dat ze samen met Radio Maria konden bidden en die kruisweg volgen ook. Ja.
Inderdaad, we hebben enkel maar stralende gezichten gezien. Nogmaals, hè, 900 keer dank u wel voor het werk dat gedaan is. Nu, ik ga mijn best doen om in Pelgrim in Eigen Land de mensen terug een stukje mee te nemen op die heugelijke dag. Een schitterende manier om ons jubeljaar, 10 jaar Radio Maria, te mogen besluiten. Joris, ik dank u voor de tijd die je hebt genomen om even toch wel wat vragen te beantwoorden en ook over uw werk een stukje te kunnen delen. En ja, wij zien elkaar uiteraard hier in de wandelgangen. Hè.
Heel graag gedaan.
En laten wij dan tot besluit van deze aflevering nog samen een weesgegroet bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw, heilige maagd der armen, bid voor ons. En zo, beste luisteraars van Radio Maria en mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering die dient als inleiding van onze bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Banneux. In de komende afleveringen krijgt u een volledig verslag van die prachtige dag die we samen mochten beleven. En kan u, indien u er misschien niet was, nog bij aansluiten als het ware. En voor zij die er wel bij waren, hebben zo een mooie herinnering aan die dag. We gaan nog verschillende interviews horen en overlopen samen met u het programma. We luisteren nog naar de homilie van priester Carlo, als ook naar de mooie conferentie die hij gehouden heeft. Dat alles staat nog op ons programma. Alvast van harte dank om met ons mee te gaan en graag tot een volgende keer.